the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een familiekoor uit de ringen Roy, Keynesville, Hooper en West Haven in Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Geliefde broeders en zusters, wijt u vanmiddag welkom in deze tweede bijeenkomst van de 183ste Algemene Oktoberconferentie. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is of de conferentie via televisie, radio of internet volgt. En wie de conferentie in ringcentra over de hele wereld via een satellietverbinding volgen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door een familiekoor uit ringen in Roy, Keynesville, Hooper en West Haven in Utah. Met Jane Fjetstedt als dirigente en Linda Markets aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met On This Day of Joy and Gladness, waarna het openingsgebed wordt uitgesproken door de ouderling Paul V. Johnson van de 70. President Henry B. Eyring stelt vervolgens de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening voor.
Glory. Our beloved Heavenly Father,
onze geliefde Hemels Vader, wij komen voor u aan het begin van deze conferentiesessie in dankbaarheid voor onze zegening. We zijn dankbaar voor de zendelingen over de hele wereld en wij bidden dat u ze zegent over elk van hen. En speciaal zijn we dankbaar voor de gelegenheid om hier te zijn voor deze sessie. We bidden voor hen die bidden en die de muziek realiseren. En we bidden dat u onze geest en hart opent voor de boodschappen, voor de inspiratie. En dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
The 183rd Semiannual General
Conference. Dit is de 183ste oktoberconferentie en we stellen de volgende autoriteit aan u voor. Wij stellen voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan Boyd Kenneth Packer als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als leden van dat quorum Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert E. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. We stellen u voor de ouderlingen John B. Dixon, Paul E. Kulaker en F. Michael Watson te ontheffen als lid van het eerste Quorum der 70 en hun de status van emeritus algemeen autoriteit te geven. Wij stellen u ook voor ouderling Candy Watson te ontheffen als lid van het tweede Quorum der 70. Eveneens vermelden wij met een woord van waardering dat de ouderlingen Caesar H. Hooker en Greg T. Wright zijn ontheven als gebiedsseventiger. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als gebiedsseventiger: Julio A. Angula, Peter F. Evans en Gennady N. Potvodov. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor Randall L. Ridd steun te verlenen als tweede raadgever in het Algemeen Jonge Mannenpresidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsseventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw voortdurende geloof en uw gebeden voor ons.
Thank you, President Eyring. The choir will now favor us with I Know That My
Savior. Het koor zingt nu I Know That My Savior Loves Me. Na de koorzang spreekt president Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, ons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen en ouderling S. Gifford Nielsen van de 70.
A short time ago I sealed a young couple.
Onlangs verzegelde ik een jong paar in de tempel. Ze waren waardig gebleven om de prachtige dag mee te maken waarop hun zoon en hun dochter hun ouderlijk huis verlaten en man en vrouw worden. Ze waren zuiver en rein voor deze gelegenheid. Na verloop van tijd zullen ze volgens het patroon van onze hemelse Vader zelf kinderen grootbrengen. Hun geluk en het geluk van toekomstige generaties hangt af van het naleven van de normen die de Heiland heeft gevestigd en die we in de schriften vinden. Ouders vragen zich in deze tijd af of er een veilige plek bestaat waar ze hun kinderen kunnen grootbrengen. Er bestaat een veilige plek, namelijk een gezin waar het evangelie centraal staat. We richten ons in de kerk op het gezin en we geven ouders overal de raad om hun kinderen in rechtschapenheid groot te brengen. De apostel Paulus profeteerde en waarschuwde dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. Paulus profeteerde ook: slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. Deze teksten zijn een waarschuwing en tonen ons welke patronen we dienen te vermijden. We moeten steeds waakzaam en ijverig zijn. Als we elk van deze profetieën afzonderlijk bekijken, kunnen we ze alle afvinken als zijnde aanwezig en een probleem in de huidige wereld. Zware tijden, aanwezig. We leven in een zeer gevaarlijke tijd. Geldgierig, pochers, vermetel, allemaal aanwezig onder ons. Kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos. Ook allemaal alomtegenwoordig. Trouweloos, lasteraars enzovoort. Alles om ons heen bewijst dat ze allen aanwezig zijn. Moroni sprak ook over deze goddeloze tijden toen hij waarschuwde: wanneer gij die dingen onder u ziet komen, zult gij u bewust worden van uw vreselijke toestand. Daarom is mij, Moroni, geboden deze dingen op te schrijven, opdat het kwaad zal worden weggedaan en de tijd zal komen dat Satan geen macht over het hart der mensenkinderen zal hebben, doch dat zij ertoe bewogen zullen worden voortdurend het goede te doen, zodat zij tot de bron van alle gerechtigheid kunnen komen en gered zullen worden. De beschrijvingen die Paulus en Moroni over onze tijd geven zijn zo nauwkeurig dat we ze niet kunnen negeren. Velen zullen ze zorgwekkend en zelfs ontmoedigend vinden. Maar als ik aan de toekomst denk, word ik overspoeld door een gevoel van optimisme. Paulus vertelt ons in zijn openbaring, naast de lijst van moeilijkheden en problemen, ook wat we kunnen doen om ons te beschermen. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. De schriften bevatten de sleutels tot geestelijke bescherming. Ze bevatten de leerstellingen, wetten en verordeningen die alle kinderen van God een getuigenis van Jezus Christus als hun heiland en verlosser zullen geven. Jarenlang zijn er enorme inspanningen geleverd om de schriften met voetnoten en verwijzingen in elke taal te publiceren. We proberen ze beschikbaar te maken voor ieder die wil leren. Ze leren ons waar we naartoe moeten gaan en wat we moeten doen. Ze bieden ons hoop en kennis. Jaren geleden heeft ouderling S. Dilworth Young van de 70 me een les geleerd over het lezen van de schriften. Een ring leed onder spanningen tussen de leden en er moest raad gegeven worden. Ik vroeg president Young, wat moet ik zeggen? Hij antwoordde eenvoudig, laat ze gewoonweg in de schriften lezen. Ik vroeg, welke teksten? Hij zei, dat maakt eigenlijk niet uit. Laat ze bijvoorbeeld het boek van Mormon openslaan en erin beginnen te lezen. Het gevoel van gemoedsrust en inspiratie zal spoedig komen en ze zullen de oplossing vinden. Maak schriftstudie een onderdeel van uw dagelijkse routine en de zegeningen zullen volgen. In de schriften vinden we een stem tot waarschuwing, maar ook belangrijke voeding. Als de taal van de schriften u aanvankelijk vreemd lijkt, moet u gewoon doorgaan met lezen. Spoedig zult u de schoonheid en kracht op die pagina's zien. Paulus heeft gezegd, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. U kunt deze belofte zelf beproeven. We leven in zware tijden. Maar we kunnen hoop en gemoedsrust vinden voor onszelf en ons gezin. Zij die verdriet hebben, die weinig hoop hebben dat hun kind gered zal worden uit de klauwen van de wereld, mogen niet opgeven. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Rechtschapenheid is sterker dan goddeloosheid. Kinderen die in hun jonge jaren de schriften leren begrijpen, zullen weten welk pad ze dienen te bewandelen en zullen meer geneigd zijn op dat pad te blijven. Wie afdwaalt, kan terugkeren en kan met de nodige hulp de weg terugvinden. De zoons van Mosia vochten een tijd tegen de kerk, maar bekeerden zich later en ondergingen een indrukwekkende verandering. In Alma lezen we, die zonen van Mosia waren sterk geworden in de kennis der waarheid, want het waren mannen met een zuiver begrip en zij hadden de schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen. President Joseph F. Smith was 6 jaar oud toen zijn vader, Hiram Smith, in de gevangenis te Carthage vermoord werd. Later trok hij met zijn moeder, die weduwe was, over de vlakte. Op 15-jarige leeftijd werd hij op zending geroepen naar Hawaii. Hij voelde zich verloren en eenzaam en zei, ik was zeer teneurgedrukt. Ik had het gevoel dat ik aan lage wal geraakt was, dat het mij ontbrak aan intelligentie en wijsheid. Een jongen nog, zodat ik nauwelijks de moed had om iemand aan te kijken. Toen hij op een avond zijn toestand overpeinsde, droomde de jonge Joseph dat hij een tocht maakte en haast had. Hij had een klein pakje bij zich. Uiteindelijk bereikte hij zijn bestemming, een prachtig landhuis. Toen hij het naderde, zag hij een bordje, bad. Hij ging snel naar binnen en waste zich. Hij opende zijn pakje en vond er een schone witte kleding in. Iets wat ik al lange tijd niet had gezien, zei hij. Hij deed ze aan en haastte zich naar de deur van het landhuis. Ik klopte aan, zei hij, en de deur ging open. De man die daar stond was de profeet Joseph Smith. Hij keek mij een beetje verwijtend aan en zijn eerste woorden waren, Joseph, je bent laat. Toch herwon ik voldoende zelfvertrouwen om te zeggen, ja, maar ik ben rein, ik ben rein. En zo kan het ook voor ons zijn. Als u een koers van geloof bewandelt en actief bent in de kerk, blijf dan op die koers en houdt u aan u verbonden. Blijf voortgaan tot u de zegeningen van de Heer ontvangt en de Heilige Geest een stuwende kracht in uw leven wordt. Als u momenteel een koers bewandelt die u wegleidt van wat de schriften onderwijzen, dan wil ik u verzekeren dat er een weg terug is. Jezus Christus heeft een heel duidelijk middel voorgeschreven om ons te bekeren en genezen te worden. De remedie voor de meeste fouten is in persoonlijk gebed om vergeving te vragen. Maar er zijn bepaalde geestelijke ziektes, vooral die met overtredingen van de zedelijke wet te maken hebben, waarvoor we de hulp en behandeling van een deskundig geestelijk geneesheer nodig hebben. Jaren geleden kwam een jonge vrouw en haar bejaarde vader mijn kantoor binnen. Ze hadden honderden kilometers gereisd om een remedie te vinden voor zijn schuldgevoelens. Als jonge man had hij een ernstige fout begaan en de herinnering eraan kwam op zijn oude dag bij hem terug. Hij kon de schuldgevoelens niet van zich afzetten. Hij kon niet teruggaan in de tijd om het probleem uit zijn jeugd ongedaan te maken. Maar hij kon beginnen waar hij was en met de nodige hulp het schuldgevoel uitwissen dat hem al die jaren had achtervolgd. Ik was dankbaar dat er een enorm gewicht van zijn schouders leek af te vallen door hem beginselen uit het Boek van Mormon te leren. Toen hij met zijn dochter al die kilometers terug naar huis reed, had de oude man de schuldgevoelens van zijn overtredingen al achter zich gelaten. Spreek met uw bisschop als u zich bewust wordt van uw vreselijke toestand en opnieuw volledig geestelijk gezond wil worden. Hij draagt de sleutels en kan u bijstaan op het pad van bekering. Bekering en vergeving zijn persoonlijke zaken. De Heer verwacht enkel dat iemand van de zonde afkeert en dan zal Hij hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Als het bekeringsproces voltooid is, zult u de belofte van Jesaja over de verzoening begrijpen. Kom toch en laat ons te samen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Met oprechte bekering kunnen de gevolgen van onze overtredingen door de verzoening van Jezus Christus uitgewist worden zoals krijt van een bord. Die belofte geldt voor elke situatie. Het evangelie leert ons gelukkig te zijn, te geloven in plaats van te vrezen, hoop op te doen en wanhoop te overwinnen, duisternis te verlaten en ons tot het licht van het eeuwigdurende evangelie te wenden. Paulus en anderen hebben ons gewaarschuwd voor de beproevingen van deze tijd en de tijden die zullen komen. Maar iedereen die zich tot de schriften wendt en de belofte van bescherming en verlossing erin vindt, kan gemoedsrust krijgen. We nodigen iedereen uit zich tot de Heiland Jezus Christus te wenden en tot zijn leerstellingen, die vervat zijn in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de Leren Verbonden en de Parel van Grote Waarde. Ik getuig stellig dat de schriften een sleutel tot onze geestelijke bescherming zijn. Ik getuig ook van de genezende kracht van de verzoening van Jezus Christus, dat door Hem allen behouden zouden worden. De kerk van de Heer is weer op aarde hersteld. Ik getuig van de waarheid van het evangelie. Ik ben een getuige van Hem, in de naam van Jezus Christus. Amen.
From age immemorial.
Sinds mensenheugenis heeft de samenleving vertrouwd op de morele kracht van de vrouw. Hoewel zeker niet de enige positieve invloed in de samenleving, is het morele fundament dat door vrouwen is gelegd het algemeen welzijn op unieke wijze ten goede gekomen. En omdat die zo algemeen verspreid is, wordt deze bijdrage van vrouwen misschien ook vaak ondergewaardeerd. Ik wil mijn dankbaarheid voor de invloed van goede vrouwen tot uiting brengen. Ingaan op enkele filosofieën en trends die de kracht en positie van vrouwen bedreigen. En een beroep doen op vrouwen om hun aangeboren innerlijke morele kracht te ontwikkelen. Vrouwen komen met een zekere deugd naar deze wereld. Een goddelijke gave die hen deskundig maakt in het bijdringen van kwaliteiten als geloof, moed, empathie en nuancering in relaties en culturen. Toen Paulus het ongeveinsde geloof prees dat hij in Timotheus aantrof, merkt hij op dat dit geloof eerst gewoond had in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike. Jaren geleden, toen ik in Mexico woonde, zag ik met eigen ogen wat Paulus bedoelde. Ik herinner mij in het bijzonder een jonge moeder, een van de vele vrouwen van de kerk in Mexico, die het geloof in God zo natuurlijk toevloeien dat ze zich er nauwelijks bewust van zijn. Deze lieftallige vrouw straalde moreel gezag uit, ontsproten aan innerlijke goedheid dat iedereen in haar omgeving ten goede kwam. Samen met haar echtgenoot gaf zij schijnbaar moeiteloos een aantal pleziertjes en bezittingen op voor hogere prioriteiten. Wat ze allemaal deed om haar kinderen te willen te zijn, was haast bovenmenselijk. Er werden veel eisen aan haar gesteld en haar dagtaak was vaak standaard en eentonig. Maar er ging desondanks een imposante waardigheid van haar uit. Het besef dat zij zich met Gods werk bezighield. In navolging van de heiland hadden haar daden en offers een edelmoedig mens van haar gemaakt. Ze was de belichameling van liefde. Ik ben enorm gezegend door de morele invloed van vrouwen, in het bijzonder mijn moeder en mijn vrouw. Een van de andere vrouwen die ik dankbaar ben is Anna Danes. Anna en haar man Henry en hun vier kinderen behoorden tot de pioniers van de kerk in New Jersey in de Verenigde Staten. In het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw, toen Henry aan de Rutgers University studeerde, bezochten hij en Anna heel wat scholen en andere instanties in Metuchen, waar ze woonden, om diepgewortelde vooroordelen over Mormonen te weerleggen en om van hun woonplaats een plek te maken waar ouders hun kinderen willen grootbrengen. Anna bijvoorbeeld meldde zich aan als vrijwilligster bij de YMCA in Metuchen, waar ze al gauw onmisbaar was. Binnen een jaar werd ze benoemd tot voorzitter van de moedersbeweging. Later werd ze gevraagd om zich kandidaat te stellen voor een van de drie door een vrouw te vervullen posities in het bestuur van de YMCA. Ze won zonder slag of stoot en ging dus deel uitmaken van het bestuur dat slechts een paar jaar daarvoor had geweigerd om de heiligen in hun gebouw te laten vergaderen. Ons gezin verhuisde in mijn tienerjaren naar de wijk New Brunswick. Zuster Danes toonde belangstelling voor mij en liet vaak doorschemeren dat ze vertrouwen in mijn capaciteit en de mogelijkheden had, wat mij inspireerde om hoog te reiken, hoger dan ik zonder haar invloed had gedaan. Ik ben zelfs een keer, dankzij een attente en tijdige waarschuwing van haar kant, behoed voor een situatie die vast en zeker op verdriet was uitgedraaid. Hoewel ze niet meer leeft, wordt Anna Danes' invloed nog steeds gevoeld en weerspiegeld in het leven van haar nakomelingen en vele anderen, onder wie ik zelf. Mijn grootmoeder, Adena Warnick Swenson, leerde mij om plichtsgetrouw mijn priesterschapstaken uit te oefenen. Ze moedigde mij aan om de avondmaalsgebeden over het brood en het water uit het hoofd te leren, omdat ik ze dan met meer begrip en meer gevoel kon vertolken. Er ontwaakte in mij een diepe eerbied voor heilige zaken toen ik zag hoe zij mijn grootvader, een ringpatriarch, in zijn roeping steunde. Oma Swenson heeft nooit auto leren rijden, maar ze wist wel hoe ze jongens kon leren hoe ze een goede priesterschapsdrager worden. De morele invloed van een vrouw laat zich nergens krachtiger gelden of doet nergens meer goed dan in het gezin. Er is geen betere plek voor het grootbrengen van de opkomende generatie dan het traditionele gezin met een vader en een moeder die eensgezind samenwerken om hun kinderen in alle opzichten goed op te voeden. Als die ideale gezinssamenstelling er niet is, kan men toch proberen om daar zoveel mogelijk voordelen van over te nemen, voor zover de omstandigheden dat toelaten. Een moeder zal in elk geval veel meer invloed dan wie dan ook of in welke relatievorm dan ook kunnen uitoefenen. Door haar voorbeeld en onderricht leren haar zoons respect voor vrouwen te tonen en discipline en hoge morele normen in hun leven te ontwikkelen. Haar dochters leren hun eigen deugd te cultiveren en steeds weer pal te staan voor het goede, hoe impopulair dat ook mag zijn. De liefde en hoge verwachtingen van de moeder brengen haar kinderen ertoe om zonder excuus verantwoordelijk te handelen, hun opleiding en ontwikkeling ernstig op te vatten en geregeld de mensen om hen heen te helpen. Ouderling Neil Maxwell heeft eens gezegd: wat zal in de echte geschiedenis van het mensdom, als die eenmaal ontvouwd wordt, de boventoon voeren? Bulderende kanonnen of rustgevende slaapliedjes? De grote wapenstilstanden door bevelhebbers gesloten, of de vrede die vrouwen in het gezin en in de buurt stichten? Zullen dan de bezigheden in de keuken en kinderkamer meer invloed hebben gehad dan de onderhandelingen aan de conferentietafels? De rol van de vrouw bij het scheppen van leven is hoogst heilig. We weten dat ons fysieke lichaam van goddelijke oorsprong is en dat we zowel een fysieke geboorte als een geestelijke wedergeboorte moeten ervaren om de hoogste orde van Gods celestiale koninkrijk te bereiken. Vandaar dat vrouwen een noodzakelijke rol spelen, soms met gevaar voor eigen leven, in Gods werk en heerlijkheid om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Vrouwen zijn de hoedsters van de bron van het leven. Als grootmoeder, moeder en rolmodel hebben zij elke generatie het belang van seksuele reinheid, van kuisheid voor het huwelijk en trouw binnen het huwelijk bijgebracht. Op die manier lieten zij hun beschavende invloed in de samenleving gelden. Zij brachten het beste in de mens naar boven. Ze hielden een milieu in stand waarin zelfbewuste en gezonde kinderen konden worden opgevoed. Zusters, ik wil u geen overdreven lof toezwaaien zoals dat soms in toespraken op Moederdag gebeurt en waar u zich niet prettig onder voelt. U hoeft niet volmaakt te zijn. Ik beweer ook niet dat u dat bent, met wellicht één uitzondering. Zij zit hier niet ver van mij vandaan. Wat ik wil zeggen is dit. Uw morele gezag, of u nu alleenstaand of getrouwd bent, of u nu kinderen hebt gebaard of niet, of u nu oud of jong bent of er ergens tussenin, dat morele gezag is van wezenlijk belang, maar dat we dat gezag en u als persoon misschien niet meer waarderen. Het staat vast dat er trends en krachten aan het werk zijn die uw invloed willen verzwakken en zelfs uitbannen, met grote nadelige gevolgen voor het individu, het gezin en de maatschappij in het algemeen. Ik wil voor drie ervan waarschuwen. Een gevaarlijke filosofie die de morele invloed van vrouwen ondermijnt is de devaluatie van het huwelijk, van het moederschap en het traditionele gezinsleven als carrière op zich. Sommige feministische denkers zien helemaal niets in het traditionele gezinsleven, omdat het vrouwen klein zou houden en ze de niet aflatende eisen van het opvoeden van kinderen een vorm van uitbuiting vinden. Zij drijven de spot met wat zij het vrouw-onvriendelijke loopbaantraject noemen. Dat is niet eerlijk of juist. Wij bagatelliseren geenszins de waarde van wat vrouwen of mannen in hun carrière of in welke goede zaak dan ook tot stand brengen. Wel stellen wij dat er geen hogere zaak is dan het huwelijkse moederschap en vaderschap. Geen carrière, hoe ambitieus ook, geen geldelijke compensatie, geen erkenning of eerbewijs kan tippen aan de uiteindelijke beloningen die het gezin brengt. Wat een vrouw verder ook mag bereiken, haar morele invloed komt nergens goed tot zijn recht als in het gezin. Het morele gezag van de vrouw wordt op verschillende fronten bedreigd door de geldende ideeën ten opzichte van de menselijke seksualiteit. Abortus om persoonlijke of gemaksredenen raakt aan de kern van de heiligste vermogens van de vrouw en vernietigt haar morele gezag. Datzelfde geldt voor seksuele onzedelijkheid, maar ook voor onthullende kleding die niet alleen de vrouw onteert, maar bovendien de leugen in stand houdt dat de vrouw haar waarde ontleent aan haar seksualiteit. Er bestaat al heel lang een dubbele moraal die van vrouwen verwacht dat zij zich zedig gedragen, maar die de onzedelijkheid van mannen door de vingers ziet. Een dergelijke dubbele moraal is onrechtvaardig en ze is terecht gecritiseerd en afgewezen. Je zou verwachten dat die afwijzing ertoe zou leiden dat mannen zich naar één enkele hogere moraal zouden voegen, maar juist het tegenovergestelde is het geval. Van vrouwen en meisjes wordt nu verwacht dat zij er net zo'n losse moraal op nahouden als mannen onder de dubbele moraal. Waar eens de hogere moraal van vrouwen trouw en verantwoordelijkheidsbesef van mannen eiste, zien we nu seksuele relaties zonder verantwoordelijkheid, gezinnen zonder vader en toenemende armoede. Deze vrije moraal berooft vrouwen gewoonweg van hun morele invloed en verloedert de hele samenleving. Het is een hol akkoord waarmee mannen worden geëmancipeerd en waaronder vrouwen en kinderen het meeste lijden. Een derde punt van zorg wordt veroorzaakt door hen die in de naam van gelijkheid alle verschillen tussen man en vrouw willen opheffen. Vaak ziet men dan het liefst dat vrouwen mannelijke eigenschappen overnemen. Dat ze agressiever en onbuigzamer worden en de confrontatie opzoeken. Het is nu normaal in films en videospelletjes dat we vrouwen in een heel gewelddadige rollen zien, waarin ze veel dood en verderf zaaien. Het is al erg genoeg dat mannen dergelijke rollen spelen. Laat staan dat het vrouwen zijn die geweld plegen of ondergaan. Voormalig algemeen jonge vrouwenpresident Margaret D. Neidelt heeft gezegd: de wereld heeft genoeg onbuigzame vrouwen. We hebben behoefte aan gevoelige vrouwen. Er zijn genoeg ruwe vrouwen. We hebben behoefte aan vriendelijke vrouwen. Er zijn genoeg onbeschaafde vrouwen. We hebben behoefte aan verwijnde vrouwen. Er zijn genoeg beroemde rijke vrouwen. Wij hebben behoefte aan meer gelovige vrouwen. Er is genoeg inhaligheid. We hebben behoefte aan meer goedheid. Er is genoeg ijdelheid. We hebben behoefte aan meer deugdzaamheid. Er zijn genoeg populaire mensen, we hebben meer behoefte aan meer pure mensen. Door vrouwelijke en mannelijke verschillen te laten vervagen, verliezen we de onmiskenbare, al elkaar aanvullende gaven van mannen en vrouwen die samen één geheel vormen. Ik doe een beroep op vrouwen en meisjes om de morele kracht die u in u hebt te beschermen en te ontwikkelen. Bescherm die aangeboren deugd en unieke gaven waarmee u naar deze wereld gekomen bent. U weet intuïtief hoe u goed moet doen en goed moet zijn, en naarmate u de Heilige Geest volgt, zal uw morele gezag en invloed toenemen. Tot de jonge vrouwen zeg ik: raak die morele kracht niet kwijt, nog voordat je die in volle mate hebt ontwikkeld. Zorg er vooral voor dat je taalgebruik netjes is, niet ruw. Dat je kleding fatsoen weerspiegelt, geen pronkzucht. Dat je gedrag rein is, niet wulps. Je kunt iemand geen deugd bijbrengen als je zelf niet deugdzaam bent. Zusters, van alle relaties die u hebt, is het uw relatie tot God de bron van uw morele kracht die u voorrang dient te geven. Denk eraan dat Jezus zijn macht ontleende aan zijn vastberaden toewijding aan de wil van de Vader. Hij week nooit af van wat de Vader behaagde. Streef ernaar om die soort discipel van de Vader en de Zoon te zijn. Dan zal uw invloed nooit verflauwen. En wees niet bang om die invloed zonder angst of verontschuldiging te gebruiken. Wees altijd bereid tot verantwoording aan iedere man, vrouw en jongere die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Breng uw kinderen in licht en waarheid groot. Leer ze bidden en leer ze oprecht bewandelen voor het aangezicht des Heren. Laat niemand deze raadgevingen aan vrouwen opzettelijk anders uitleggen. Nu ik de morele kracht in vrouwen prijs en aanmoedig, wil dat niet zeggen dat mannen en jongens zijn vrijgesteld van hun plicht om waarheid en gerechtigheid te verdedigen. Dat hun taak om te dienen, te offeren en te verzorgen om de een of andere reden minder is dan die van vrouwen, of van vrouwen kan worden overgelaten. Broeders, laten we de vrouwen steunen. Laten we hun lasten delen en ons eigen morele gezag ontwikkelen. Lieve zusters, we steunen op de morele kracht die u de wereld, het huwelijk, het gezin en de kerk biedt. We steunen op de zegeningen die u uit de hemel afroept met uw gebeden en uw geloof. We bidden voor uw veiligheid, welzijn en geluk en dat uw invloed zal voortduren. In de naam van Jezus Christus, amen.
Een paar
jaar geleden moest ik met de vrouw van een van de bisschoppen in de ring spreken, dus belde ik haar op. Een jonge zoon nam de telefoon op. Ik zei, hallo, is je moeder daar? Hij antwoordde, ja, ze is thuis. Ik zal haar roepen. En wie bent u? Ik antwoordde, zeg maar dat president Nielsen aan de lijn is. Er was een korte stilte en toen hoorde ik hem behoorlijk opgewonden roepen, hey ma, president Hinckley aan de lijn voor u. Ik kon alleen maar raden naar wat er door haar heen ging. Ze zal er niet eerder zo lang over hebben gedaan om bij de telefoon te komen. Heel even speelde ik met de gedachte, zal ik of zal ik niet? Ik deed het niet, maar we hebben er wel om gelachen. En nu ik er zo aan denk, zal ze wel heel teleurgesteld zijn geweest dat ik het was. Wat zou u doen als u aan de telefoon werd geroepen en het echte profeet van de Heer was? Nou, dat is wel degelijk wat er is gebeurd. President Monson heeft ieder van ons als het ware vanochtend weer gebeld en ons nogmaals voor een heel belangrijk werk geroepen. Hij heeft gezegd, de tijd is nu aangebroken voor de leden en zendelingen om de handen ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te werken en zielen tot hem te brengen. Hebben we naar hem geluisterd? Over de hele wereld ervaren ringen, districten en zendingsgebieden een nieuwe impuls. Nu de verklaring van de heiland aan Joseph Smith in 1832 in vervulling gaat. Zie, ik zal mijn werk te zijner tijd bespoedigen. Broeders en zusters, die tijd is nu. Dat gevoel heb ik en ik ben er zeker van dat u dat ook heeft. Ik wilde mijn opwinding en mijn geloof in Jezus Christus in actie omzetten. Toen ik American Football speelde, dacht ik in termen van wedstrijdtactiek. Er bestond geen twijfel over dat ons team zou winnen als we een goede wedstrijdtactiek hadden uitgedacht. Ik sprak echter onlangs met Lavelle Edwards, de legendarische voetbalcoach van BYU, over wedstrijdtactieken. En hij zei, het maakte mij niet uit welke tactiek er gehanteerd werd, zolang er maar een touchdown werd gescoord. Ik was toen de tijd een van zijn quarterbacks en ik dacht dat het toch wat ingewikkelder lag. Maar misschien is zijn simpele filosofie de reden van dat er een stadionnaam vernoemd is. Heeft iedereen, aangezien we allemaal in het team van de Heer spelen, een winnende wedstrijdtactiek? Kan de wedstrijd beginnen? Is er enige reden waarom we ons getuigenis van het herstelde evangelie niet aan onze familie, vrienden en kennissen die ons zo dierbaar zijn zouden willen geven? En de in juni gehouden instructiebijeenkomst voor nieuwe zendingspresidenten kreeg een recordaantal van 173 nieuwe presidenten en hun echtgenotes de laatste aanwijzingen voor ze aan hun zending begonnen. Alle 15 leden van het eerste presidium en quorum der 12 apostelen spraken deze groep toe. Ouderling L. Tom Perry zei tot slot, dit is het opmerkelijkste tijdperk in de geschiedenis van de kerk. Dit is iets wat zich kan meten met de grote gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Zoals het eerste visioen, zoals het Boek van Mormon, zoals de herstelling van het evangelie. Zoals alle dingen die het fundament vormen, zodat we voorwaarts gaan en onderwijzen in het koninkrijk van onze Vader in de hemel. We behoren meer dan ooit betrokken te zijn, zodat we het enthousiasme van onze leiders en de toewijding van onze voltijdszendelingen evenaren. Dit werk zal zonder ons niet vooruitgaan zoals de Heer dat in gedachten heeft. President Henry B. Eyring heeft in dat verband gezegd, wat onze leeftijd, capaciteiten, kerkroeping of woonplaats ook is, we zijn alle geroepen om hem te assisteren bij zijn oogst aan zielen. Ik wil u graag vertellen over een wedstrijdtactiek waarvan ik het gevoel had dat ik die moest gebruiken nadat ik over eerdere ervaringen had nagedacht, had gebeden en hoofdstuk 13 van Predik mijn Evangelie had gelezen. Ik nodig u uit om deze drie punten te overwegen als u over uw eigen wedstrijdtactiek nadenkt. Ten eerste, bid specifiek dat u elke dag iemand dichter bij de heiland en zijn evangelie kunt brengen. Dat zou u kunnen doen door alle mensen als zoons en dochters van God te zien die elkaar op de reis naar huis bijstaan. Denk eens aan de nieuwe vrienden die u erbij krijgt. Ten tweede, bid vervolgens elke dag voor de zendelingen die in uw buurt werkzaam zijn en hun onderzoekers en noem ze bij naam. Dat zullen u alleen lukken als u ze begroet, op hun naamplaatje kijkt, ze bij hun naam aanspreekt en hun vraagt wie ze lesgeven. Ouderling Russell M. Nelson heeft onlangs gezegd, pas als u iemands naam en gezicht kent, kan de Heer u helpen om zijn of haar hart te kennen. Ik woonde de doop van een geweldige vrouw bij die haar getuigenis gaf. Ik zal nooit vergeten wat ze zei. Er hebben nog nooit zoveel mensen voor mij gebeden, terwijl ik op zoek was naar antwoorden op de vragen die ik had. Iedereen in deze wijk geeft echt om mij. Het kan dan ook niet anders dan dat ik weet dat de kerk waar is. Ten derde nodig een vriend uit voor een activiteit bij u thuis of ergens anders. Waar u ook bent of wat u ook doet, vraag u af wie daar zin in zou hebben en luister naar de raadgevingen die de Geest u geeft. De Heiland heeft mij tijdens zijn evangeliestudie een subtiele les geleerd die volgens mij mooi op de bespoediging van het werk aansluit. Als ik ergens geëmotioneerd over ben, blijkt dat uit mijn manier van schrijven. En vaak eindig ik mijn zinnen dan met een uitroepteken, dat volgens de definitie in een Engels woordenboek een sterk gevoel of iets van groot belang aanduidt. Ik raakte geïntrigeerd toen het mij begon op te vallen dat schriftteksten over de bespoediging van het werk allemaal met een uitroepteken eindigden, zoals Alma's innige gebed. O, dat ik een engel ware en mijn hartewens vervuld kreeg. Dat ik mocht uitgaan en spreken met de bazuin Gods, met een stem die de aarde doet beven en ieder volk bekering toeroepen. Uitroepteken. Na onderzoek bleek dat er 65 teksten zijn waarin intense emoties omtrent zendingswerk naar voren komen. Bijvoorbeeld, hoe groot is zijn vreugde over de ziel die zich bekeert? En uitroepteken. En al waren het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen en slechts één ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn vader? Uitroepteken. En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot mij brengt? Uitroepteken. Mijn vondst van die unieke verzen speelde een belangrijke rol in mijn eerste taak als gebiedszeventiger. Ik was een beetje nerveus dat ik met een apostel, ouderling Quinton L. Cook, naar een ringconferentie ging. Toen ik voor een inleidend gesprek de kamer van de ringpresident binnenkwam, zag ik een paar versleten uitziende, gebronste schoenen op het dressoir achter zijn bureau staan. Met daarbij een schrifttekst die met een uitroepteken eindigde. Toen ik de tekst las, voelde ik dat de Heer van mijn studie afwist, mijn gebeden had verhoord en precies wist wat ik nodig had om mijn bezorgde hart gerust te stellen. Ik vroeg de ringpresident naar het verhaal achter de schoenen. Hij zei, dit zijn de schoenen van een jonge bekeerling tot de kerk van wie de thuissituatie te wensen overliet. Toch wilde hij beslist een zending vervullen en dat deed hij ook in Guatemala. Na zijn terugkeer had ik een gesprek met hem om hem eervol te ontheffen. Mijn oog viel op zijn schoenen, die volkomen waren versleten. Deze jonge man had zonder enige steun van thuis alles wat hij had aan de Heer gegeven. Hij zag dat ik naar zijn schoenen staarde, waarop hij vroeg, president, is er wat? Ik antwoordde, nee, elder, er is helemaal niets. Mag ik die schoenen hebben? De ringpresident vervolgde, mijn respect en liefde voor deze teruggekeerde zendeling kende geen grenzen. Ik wilde die ervaring tastbaar maken, vandaar dat ik zijn schoenen liet bronzen. Elke keer als ik mijn kantoor binnenkom, herinneren ze mij eraan dat er veel van ons gevergd wordt, ongeacht onze omstandigheden. De schrifttekst kwam uit Jesaja. Hoe welkom zijn op de bergen, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, van de vreugdebode met goed nieuws, die een boodschap van heil laat horen en tegen Zion zegt, uw God is koning. Uitroepteken. Broeders en zusters, die goede bisschopsvrouw zal zich hebben afgevraagd waarom de profeet haar opbelde. Ik getuig dat zij, nog wij, dat ons hoeven af te vragen. Uitroepteken. Ik weet dat we allemaal enthousiast onze eigen wedstrijdtactiek moeten uitdenken en uitvoeren om samen met de voltijdszendelingen aan de slag te gaan. Uitroepteken. Ik voeg mijn getuigenis bij dat van de profeet Joseph Smith. En nu, na de vele getuigenissen die van hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van hem geven, dat hij leeft. Uitroepteken. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u, broeders. Het koor en aanwezigen zingen nu staande Press Forward Saints. Na de tussenlofzang spreken achtereenvolgens de ouderlingen Arnulfo Valenzuela. en Timothy J. Dijsjes van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 183rd. Dit is de 183ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
My beloved brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters. Enkele weken geleden sprak ik tot de zendelingen in het opleidingscentrum in Mexico-stad. Mijn vrouw en ik kwamen opzettelijk een paar uur te vroeg aan. Toen we de mooie tuinen en de goed onderhouden paden van het opleidingscentrum voor zendelingen verkenden, viel ons op dat het gezicht van de honderden zusters en ouderlingen straalde van geluk. Ieder van hen probeerde een nieuwe taal te leren en hun doel als zendeling beter te begrijpen. Toen ik even stopte om van dit opmerkelijk tafereel te genieten, dacht ik aan de woorden van Alma, die zijn zoon Helaman opdroeg, een geschiedenis van zijn volk bij te houden, als onderdeel van de kronieken die hem waren toevertrouwd. Hij droeg hem ook op om al deze dingen heilig te houden, zodat ze op een dag tot elke natie, geslacht, taal en volk konden worden gebracht. Alma zei vervolgens tegen hem: nu denkt gij misschien dat dit dwaasheid van mij is, maar zie, ik zeg u dat door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht. En in vele gevallen worden de wijzen door kleine middelen beschaamd. En de Heere God werkt door middelen om zijn grote en eeuwige doeleinden teweeg te brengen. En door zeer kleine middelen beschaamt de Heer de wijzen en brengt hij het behoud van vele zielen tot stand.
Innocence.
De onschuld en jeugd van onze zendelingen is een voorbeeld van de werkwijze van de Heer. Hij laat de nederigen anderen uitnodigen om tot Christus te komen, door het herstelde evangelie aan te nemen. Met geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde toe. Als lid van de kerk kunnen we met onze eigen kleine en eenvoudige dingen velen overtuigen van de dwaling van hun wegen en hen tot de kennis van hun God brengen, tot behoud van hun ziel. Op een keer ging ik met een ringpresident en een bisschop een minder actief lid bezoeken. We legden hem heel eenvoudig uit wat de zegeningen van de Sabbat zijn. We uitten onze oprechte liefde voor hem. Hij antwoordde: ik had gewoon een abrazo of omhelzing nodig van iemand. Ik stond meteen op en sloeg mijn armen om hem heen. De volgende dag was het zondag. Diezelfde broeder was met zijn hele gezin in de avondmaalsdienst. Tijdens een huisbezoek zei Martha, een lid van onze wijk, tegen mijn vrouw en haar collega dat ze nooit meer terug mochten komen. Ze hadden besloten niet meer naar de kerk te gaan. Een van de huisbezoeksters vroeg Martha of ze nog een laatste keer samen een lofzang konden zingen. En ze ging ermee akkoord. Tijdens het zingen gebeurde er iets opmerkelijks. De geest begon langzaamaan de kamer te vullen. Ze voelden het alle drie. Martha's hart werd verzacht. Met tranen in de ogen vertelde ze haar huisbezoeksters hoe ze zich voelde. Op dat ogenblik besefte ze dat ze wist dat het evangelie waar was. Ze bedankte haar huisbezoeksters en vroeg hen om terug te komen. Sinds die dag heeft ze hen met plezier ontvangen. Martha begon met haar dochtersje naar de kerk te gaan. Jarenlang kwamen ze regelmatig en Martha gaf de hoop niet op dat haar man hen uiteindelijk zou vergezellen. Uiteindelijk brak de dag aan dat de Heer zijn hart raakte en hij met hen meeging. Kort daarop volgde hun andere dochter zijn voorbeeld. Dit gezin begon de ware vreugde van de zegeningen van het evangelie in hun gezin te voelen. Martha is sindsdien ZHV-president van de wijk geweest en haar man heeft veel roepingen in de ring gehad. Dit kwam allemaal tot stand door een lofzang te zingen, een klein en eenvoudig ding dat Martha's hart raakte. Naaman was legeroverste van de koning van Syrië. Hij was een eerzame en zeer dappere man, maar was ook melaats. Hij kon van de koning van Israël geen remedie krijgen voor zijn melaatsheid en ging vervolgens naar het huis van de profeet Elisa. Elisa zond een bode naar hem met de opdracht: ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn. Toen werd Naaman toornig en ging heen, terwijl hij zeide: zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heer zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen? Zoudt gij dat dan niet doen? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft: baat u en gij zult rein worden. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan. naar het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen. En hij was rein. Onze profeet, president Thomas S. Monson, heeft ons aangespoord onze broeders en zusters te redden. Hij zei: de wereld heeft uw hulp nodig. Er zijn knieën te schragen, handen vast te pakken, geesten te bemoedigen, harten te inspireren en zielen te redden. Er wachten eeuwige zegeningen op u. Einde citaat. Ik getuig dat velen die onze hulp nodig hebben, op ons wachten. Ze zijn klaar om door hun getrouwe broeders en zusters met behulp van kleine en eenvoudige middelen gered te worden. Ik heb persoonlijk vele uren besteed aan het bezoeken van minder actieve leden van de kerk, wier hart reeds door de Heer verzacht was, en die klaar waren om ons getuigenis en onze oprechte liefdesbetuigingen te ontvangen. Als we contact met ze opnamen en ze uitnodigen, zullen ze zonder aarzelen naar de kerk terugkeren. Laten we in geloof en liefde contact opnemen met anderen. Laten we denken aan de belofte van de Heer. En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen en slechts één ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn vader? En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot mij brengt? Ik getuig dat de Heer al zijn kinderen lief heeft. Ik weet dat Hij leeft en dat Hij onze Verlosser is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem,
tijdens een feestperiode te Jeruzalem verliet de heiland de menigte om de behoeftigen op te zoeken. Hij vond hem bij Bethesda, een bad met 5 zuilengangen bij de schaapspoort waar de zieken verbleven. Volgens het evangelie van Johannes lag er een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad. Dan bewoog het water. Wie er dan het eerste in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. Het bezoek van de heiland wordt op een prachtig schilderij van Carl Heinrich Bloch afgebeeld, getiteld Christus geneest de zieke bij het bad van Bethesda. Bloch schilderde Jezus die voorzichtig een doek optilt en zo een verlamde man zichtbaar maakt die bij het bad wacht. De verlamde man is hulpeloos. Dit benadrukt de barmhartigheid en genade van de heiland, die rustig mensen kwam dienen die zichzelf niet konden helpen. Op het schilderij ligt de zieke man op de grond in de schaduw. Hij is uitgeput en ontmoedigd door de aandoening waar hij al 38 jaar onder gebukt gaat. De heiland tilt met de ene hand de doek op, wenkt met de andere en stelt een indringende vraag: wilt gij gezond worden? De man antwoordt hem: Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. De man staat voor een onmogelijke opgave, maar Jezus geeft een diepgaand en onverwacht antwoord. Sta op, neem op uw matras en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Lucas schetst een andere ontroerende situatie, waarin de heiland op zijn reis naar Jeruzalem 10 melaatsen tegenkwam. Ze bleven op een afstand staan vanwege hun ziekte. Ze waren uitgestotenen, onrein en ongewenst. Jezus, meester, heb medelijden met ons, riepen ze. Ze smeekten met andere woorden: kunt u iets voor ons doen? De grote heelmeester, vol mededogen, wist dat geloof aan het wonder voorafgaat en droeg hen dus op Gaat heen en toont u aan de priesters. Ze gingen heen in geloof en het wonder vond plaats. Kunt u zich de overweldigende vreugde voorstellen die ze bij elke voetstap voelden toen ze ter plekke hun lichaam gezuiverd, genezen en hersteld zagen worden? Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor de voeten van de meester om hem te danken. En Jezus zeide tot hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Als voormalig arts en chirurg hield ik me bezig met het herstellen en genezen van het lichaam. Jezus Christus geneest het lichaam, het brein en de geest. En zijn genezing begint met geloof. Weet u nog dat uw geloof en vreugde gewoonweg niet groter konden zijn? Weet u nog hoe u uw getuigenis ontving of hoe God u liet weten dat u zijn zoon of dochter bent en hij heel veel van u houdt en u zich gezond voelde? U kunt die gevoelens terugvinden als u ze kwijt bent. De Heiland vertelt ons hoe we heel gemaakt, gezond of genezen kunnen worden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom, volg mij, nodigt ons uit ons oude leven en wereldlijke verlangens achter te laten en een nieuw schepsel te worden, waarin het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Zelfs een nieuw, gelovig hart. En we worden weer heel gemaakt. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zoek mij naastig en gij zult mij vinden. Vraagt en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. Als we tot hem naderen, beseffen we dat het sterfelijk leven bedoeld is moeilijk te zijn. En dat tegenstelling in alle dingen geen foutje in het heilsplan is. Tegenstelling is een onmisbaar aspect van het sterfelijk leven, sterkt onze wil en verfijnt onze keuzes. De wisselvalligheden van dit leven vormen onze eeuwige band met God en griffen zijn beeld in ons gelaat als we ons hart aan Hem overgeven. Doe dit tot mijn genagedachtenis. Dat is wat de Heiland van ons vroeg toen hij het avondmaal instelde. Deze verordening met brood en water hernieuwt de heilige verbonden die we met God hebben gesloten en nodigt de kracht van de verzoening in ons leven uit. We worden genezen door de gewoontes en levenswijzen op te geven die het hart verharden en de hals verstarren. Als we de wapens van onze opstand neerleggen, handelen we naar eigen believen, in plaats van door de bedrieglijke redeneringen van Satan verblind of door het tegenstrijdige rumoer van de wereldse samenleving verdoofd te worden. Als we ons bekeren en ons tot de Heer wenden, worden we genezen en wordt onze schuld weggevaagd. We vragen ons misschien net als één ons af, hoe is het geschied? De Heer antwoordt dan, door uw geloof in Christus. Welnu, ga heen. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. Corrie ten Boom, een vrome Nederlandse christen, ondervond die genezing ondanks haar opsluiting in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze leed erg, maar overleefde het in tegenstelling tot haar geliefde zus Betsy, die in een van de kampen omkwam. Na de oorlog vertelde ze vaak publiekelijk over haar ervaringen en over heling en vergevingsgezindheid. Op een keer sprak een voormalig nazi-gevangenbewaarder, die meegewerkt had aan Corrie's pijnlijke opsluiting in Ravensbrück, Duitsland, haar aan. Hij verheugde zich over haar boodschap van vergevingsgezindheid en liefde. Wat ben ik dankbaar voor uw boodschap, vrouwlijn, zei hij, om te kunnen weten dat hij mijn zonde heeft uitgewist, zoals u zegt. Hij stak zijn hand uit om de mijne te schudden, vertelde Corrie. En ik, die zo vaak over vergeven gesproken had, stak mijn hand niet uit. De woedende, wraakzuchtige gedachten broedden in mijn binnenste en ik besefte dat die zondig waren. Heer Jezus, bad ik, vergeef me en help me hem vergiffenis te schenken. Ik probeerde te glimlachen en had het erg moeilijk om mijn hand uit te steken. Ik kon het gewoon niet. Ik voelde helemaal niets, geen greintje warmte of naaste liefde. En dus bad ik in stilte, Jezus, ik kan hem niet vergeven. Geef me uw vergevingsgezindheid. Toen ik hem een hand gaf, gebeurde er iets wonderbaarlijks. Er leek iets van mijn schouder door mijn arm en hand naar hem toe te stromen, terwijl er in mijn hart een bijna overweldigende liefde voor deze vreemdeling ontsprong. En zo leerde ik dat de genezing van de wereld niet van onze vergevingsgezindheid of goedheid afhangt, maar van de zijne. Als Hij ons zegt onze vijanden lief te hebben, geeft Hij ons liefde met dat gebod. Corrie ten Boom was heel gemaakt. President Thomas S. Monson heeft gezegd: er is één leven dat hen die het moeilijk hebben of lijden schraagt. De Heer Jezus Christus. Als u zich onrein, ongeliefd, ongelukkig, onwaardig of niet heel voelt, denk er dan aan dat alles wat oneerlijk is in dit leven rechtgezet kan worden door de verzoening van Christus. Oefen geloof in de timing van de Heiland en zijn doelstellingen met u. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Ik verzeker u dat de Heiland nog steeds onze ziel en ons hart wil genezen. Laten wij, als Hij voor de deur staat en aanklopt, toch weer open doen door te bidden en te bekeren, te vergeven en te vergeten. Laten wij God lief hebben, onze naasten dienen en rein op heilige plaatsen staan. De zieke man bij het bad van Bethesda, de melaatse op de weg naar Jeruzalem en Corrie ten Boom werden weer gezond. Wilt gij gezond worden? Sta op en wandel. Zijn genade is u genoeg en u zult er niet alleen voor staan. Ik ben te weten gekomen dat God leeft. Ik weet dat we allemaal zijn kinderen zijn en dat Hij van ons houdt zoals we zijn en zoals we kunnen worden. Ik weet dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd als zoenoffer voor de hele mensheid. En dat zij die zijn evangelie omarmen en hem volgen, gezond en heel kunnen worden. Op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze en naar zijn eigen wil. Dat is mijn getuigenis aan u, in de naam van Jezus Christus. Amen.
The Apostle Peter wrote that.
De apostel Petrus heeft geschreven dat discipelen van Jezus Christus vol medeleven dienen te zijn. In die geest wens ik te spreken tot hen die aan een psychische aandoening of emotionele stoornis lijden. Of die aandoening nu mild of ernstig is, van korte duur is of een leven lang aanhoudt. We begrijpen enigszins hoe complex deze zaken zijn als we deskundigen horen spreken over neurosen en psychosen, over genetische predisposities en obsessies, over bipolariteit, paranoia en schizofrenie. Hoe onvoorstelbaar deze stoornissen ook mogen zijn, ze behoren tot de realiteit van het sterfelijk leven en we zouden ons er net zo min voor moeten schamen als voor hoge bloeddruk of een kwaadaardige tumor. Het is voor onze gemoedsrust en voor ons begrip van deze moeilijke zaken van groot belang dat we beseffen dat we in een gevallen wereld leven en dat we daar zelf voor gekozen hebben. Een wereld waarin volgens Gods plan onze godsvrucht steeds weer zal worden getoetst en beproefd. Onze grootste houvast in een dergelijk plan is dat ons een heiland was beloofd, een verlosser die ons door ons geloof in hem als overwinnaar boven die toetsen en beproevingen zou uittillen. Hoewel de daaraan verbonden prijs zowel voor de vader als de zoon onmetelijk hoog zou zijn. Alleen als we deze goddelijke liefde ten volle waarderen, zal dat ons eigen geringer lijden ten eerste draaglijk, vervolgens begrijpelijk en tenslotte verlossend maken. Ik laat vanaf nu de uitzonderlijke ziekten die ik zojuist noemde buiten beschouwing en concentreer mij op klinische depressieve stoornissen, beter bekend als depressiviteit. U dient wel te begrijpen dat ik het dan niet heb over baaldagen, valbijldatums of andere ontmoedigende momenten die we allemaal hebben. Iedereen zal van tijd tot tijd in de rat zitten of ontmoedigd zijn. In het Boek van Mormon staat dat Ammon en zijn broeders in een hele moeilijke tijd van hun bediening bedrukt waren. En dat kan ook ons overkomen. Ik heb het nu over iets veel ingrijpender. Over een stoornis die zo ernstig is dat iemand ervan wordt weerhouden om normaal te functioneren. Een krater in het brein die zo diep is dat niemand bij zijn volle verstand zal zeggen dat hij wel zal verdwijnen als het slachtoffer maar zijn schouders recht en positiever denkt. En weet wel dat ik een hartstochtelijk voorstander ben van rechte schouders en positief denken. Nee, deze donkere nacht in het brein en de geest is meer dan louter ontmoediging. Ik heb een engel van een man die depressief zien worden nadat zijn vrouw na 50 jaar huwelijk was overleden. Ik heb jonge moeders depressief zien worden bij wie het eufemistisch baby blues wordt genoemd. Ik heb depressiviteit zien toeslaan bij drukke studenten, bij oorlogsveteranen, bij oma's die zich zorgen maken om hun volwassen kinderen. En bij jonge vaders die heel hard probeerden om hun gezin een goed leven te geven. En het is mij tot mijn schrik ook overkomen. Op een gegeven moment, ik was al getrouwd, zorgde een combinatie van financiële zorgen en grote vermoeidheid ervoor dat ik een psychische dreun kreeg waar ik niet op voorbereid was, maar die wel heel hard aankwam. Met Gods genade en de steun van mijn gezin bleef ik functioneren en bleef ik aan het werk. Maar zelfs na al die jaren blijf ik grote sympathie hebben voor mensen bij wie de zwaarmoedigheid zich veel chronischer en intenser manifesteert dan bij mij het geval was. We hebben hoe dan ook allemaal moed gevat uit de ervaringen van hen die, om de profeet Joseph te citeren, de donkerste afgrond hebben onderzocht en overpeinst en eruit zijn geklommen. Daaronder niet de minsten zoals Abraham Lincoln, Winston Churchill en ouderling George Albert Smith, van wie de laatste een van de zachtmoedigste en christelijkste mannen in onze bedeling was, die enige jaren tegen terugkerende depressiviteit heeft gevochten, voordat hij later de alomgeliefde 8e profeet en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen zou worden. Hoe ga je dus om met de psychische of emotionele problemen waar u of een van uw dierbaren mee te maken krijgt? Verliest eerst en vooral niet uw geloof in uw hemelse Vader, die meer van u houdt dan u beseft. Dat zei president Monson afgelopen zaterdagavond nog op ontroerende wijze als volgt tot de ZFV-zusters. Die liefde is onveranderlijk. Zij is er voor u wanneer u verdrietig of blij, ontmoedigd of hoopvol bent. Gods liefde is er voor u of u het wel of niet vindt dat u die verdient. Ze is er gewoon altijd. Twijfel daar geen moment aan en verhard nooit uw hart. Houdt u aan de beproefde aanbiddingsmomenten die de geest van de Heer in uw leven brengen. Raadpleeg leiders die de sleutels voor uw geestelijke welzijn dragen. Vraag om een priesterschapszegen en put er kracht uit. Neem elke week deel aan het avondmaal en houd u vast aan de vervolmakende beloften van de verzoening van Jezus Christus. Geloof in wonderen. Ik heb zoveel wonderen zien gebeuren toen alle hoop vervlogen leek. Hoop vervliegt nooit. En als die wonderen niet snel, niet ten volle of in het geheel niet lijken te gebeuren, denk dan aan Jezus' eigen angstige voorbeeld. Als de bittere beker niet voorbij gaat, drink dan en wees sterk en vertrouw op gelukkiger dagen in het verschiet. Let zo mogelijk op stressindicatoren bij uzelf en bij anderen die u wellicht kunt helpen. Dat zal ziekte voorkomen. Wees net als bij uw auto alert op oplopende temperaturen, een te hoge snelheid of een bijna lege tank. Als u uitgeput raakt en u zich depressief voelt worden, breng dan de benodigde aanpassingen aan. Uitputting is de vijand van iedereen. Doe het dus kalmer aan, rust uit. Tank energie bij en vul uw tekorten aan. Artsen zeggen dat als we geen tijd nemen om gezond te blijven, het vaststaat dat we later tijd nodig hebben om ziek te zijn. Als er geen verbetering optreedt, wint dan advies in van achtenswaardige mensen die ervoor zijn opgeleid, deskundig zijn en goede normen hebben. Wees eerlijk tegenover hen over uw voorgeschiedenis waar u mee kampt. Overweeg de adviezen die zij geven en de oplossingen die ze aandragen. Bid erover. En neem uw verantwoordelijkheid. Als u een blinde darmontsteking had, zou God van u verwachten dat u om een priesterschapszegen vraagt en de beste medische zorg krijgt die er maar is. En dat geldt ook voor emotionele stoornissen. Onze Vader in de hemel verwacht van ons dat we alle geweldige gaven gebruiken waarvan Hij ons in deze heerlijke bedeling heeft voorzien. Als u onder een psychische aandoening gebukt gaat, of als u de mantelzorger van zo iemand bent, laat u dan niet van de wijs brengen. Ga er dan niet vanuit dat u alles kunt fixen. Fix wat u kunt. En als dat maar heel weinig is, wees daar dan dankbaar om en wees geduldig. In tientallen schriftuurplaatsen gebiedt de Heer iemand om stil te staan, of stil te zijn en te wachten. Sommige dingen geduldig doorstaan maakt deel uit van onze sterfelijke vorming. Tot mantelzorgers zeg ik, zie erop toe dat uw eigen gezondheid niet lijdt onder de toegewijde hulp die u verleent. Wees wijs in al deze dingen. Loop niet harder dan u kracht hebt. Er is wellicht genoeg waar u geen invloed op hebt, maar u kunt wel bidden en uw ongeveinsde liefde schenken. De liefde is langmoedig, is goede tieren. Alles bedekt zij. Alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Laten we ook bedenken dat het leven, ondanks ziekte of problemen, veel goeds te bieden heeft, waar we hopen kunnen putten of dankbaar voor kunnen zijn. We zijn oneindig meer dan onze beperkingen en aandoeningen. Wij zijn al meer dan 30 jaar bevriend met Stephanie Clark Nielsen en haar gezin. Op 16 augustus 2008 waren Stephanie en haar man Christian betrokken bij een vliegtuigongeluk. De brand die daarbij uitbrak verminkte haar zo afschuwelijk dat familieleden haar alleen aan de hand van haar gelakte teennagels konden identificeren. De kans dat ze de ramp overleefde was bijna nihil. Na 5 maanden kunstmatig in slaap te zijn gehouden, werd ze wakker en zag ze zichzelf in de spiegel. Dat veroorzaakte zoveel psychische littekens dat ze in een pijloos lege diepte tuimelde. Stephanie had 4 jonge kinderen en ze wilde niet dat die haar ooit nog zagen. Ze vond dat ze maar beter kon doodgaan. Ik dacht dat dat minder pijnlijk zou zijn, zo zei ze me eens. Als ze mij zouden vergeten en ik stilletjes uit hun leven verdween. Het siert haar voor eeuwig dat Stephanie, gesterkt door de gebeden van haar echtgenoot, familie, vrienden, 4 prachtige kinderen en een 5e die de Nielsens 1,5 jaar geleden is komen versterken, uit de afgrond van vernietiging geklommen is en een van de populairste moeders met een blog in de VS is geworden, die de 4 miljoen mensen die haar blog volgen openlijk vertelt dat haar goddelijke doel in dit leven is om moeder te zijn en te genieten van elke dag die haar op deze mooie aarde vergund is. Wat uw strijd ook is, broeders en zusters, mentaal, emotioneel, lichamelijk of anders, stem niet tegen het leven door er een eind aan te maken. Vertrouw op God. Warm u aan zijn liefde. Op zekere dag zal er een heldere dageraad aanbreken die alle schimmen van het sterfelijke leven zal verjagen. Hoewel we ons, zoals de psalmist eens schreef, als een gebruikend kruik kunnen voelen, moeten we beseffen dat die kruik in de handen is van de goddelijke pottenbakker. Gebroken breinen kunnen genezen worden, zoals gebroken botten en gebroken harten worden genezen. Terwijl God bezig is met die herstelwerkzaamheden, kunnen wij bijstand bieden door barmhartig en vriendelijk te zijn en geen kritiek te leveren. Ik getuig van de heilige opstanding, die ongelooflijke steunpilaar van de verzoening van de Heer Jezus Christus. Met de apostel Paulus getuig ik dat wat in vergankelijkheid is gezaaid, op zekere dag in onvergankelijkheid zal worden opgewekt. En dat wat in zwakheid is gezaaid, uiteindelijk in kracht zal worden opgewekt. Ik getuig van die dag waarop dierbaren die in dit sterfelijk leven beperkingen hadden, verheerlijkt, verheven en adembenemend volmaakt naar lijf en brein zullen zijn. Wat zal dat een aangrijpend moment zijn? Ik weet niet wat ons meer geluk zal brengen. Dat wij getuigen van een dergelijk wonder mogen zijn, of dat zij dan volledig volmaakt en definitief eindelijk vrij zijn. Mogen wij tot aan die dag waarop Christus volmaakte medeleven ons allen duidelijk wordt in geloof leven en vol medeleven zijn. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
We are so grateful for all who have spoken.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en voor het familiekoor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum wordt gehouden. De landelijke uitzending van het Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. We kunnen nu luisteren naar ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Love at Home. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Carol F. McConkie, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium.
Sister Ballard and I recently returned.
Mijn vrouw en ik zijn onlangs teruggekeerd van een werkbezoek aan 5 Europese landen. We hadden er het voorrecht om veel van onze zendelingen en misschien zelfs uw zoons en dochters te ontmoeten. Sinds president Monson de verlaging van de zendingsleeftijd voor onze jonge mannen en vrouwen aankondigde, heb ik het voorrecht gehad om meer dan 3000 van hen te ontmoeten. Het licht van Christus straalt van hun gezicht en ze willen het werk graag voortstuwen. Mensen benaderen en onderwijzen, dopen, heractiveren en het Koninkrijk Gods versterken en opbouwen. Maar door met ze te praten beseft men al snel dat ze dit werk niet alleen kunnen volbrengen. Vandaag wil ik tot alle leden van de kerk spreken, omdat het noodzakelijk is dat ieder van ons deelneemt aan de verkondiging van het evangelie. Deze uitspraak van de profeet Joseph Smith is al vaak geciteerd. Uiteindelijk komt het erop neer dat het onze grootste en belangrijkste taak is om het evangelie te prediken. In 1974 zei president Spencer Kimball het volgende: maar de grootste reden om zendingswerk te verrichten is de wereld de kans geven om over het evangelie te horen en het te aanvaarden. De schriften staan vol geboden, beloften, roepingen en beloningen voor het verkondigen van het evangelie. Ik gebruik het woord gebod opzettelijk, want het is een permanente opdracht waaraan we individueel en gezamenlijk niet kunnen ontkomen. In juli van datzelfde jaar vertrok ik met mijn vrouw en kinderen naar Canada om er het zendingsgebied Toronto te presideren. De woorden van president Kimball klonken nog steeds na in mijn oren. En met name zijn uitspraak: broeders, ik vraag me af of we wel alles doen wat in ons vermogen ligt. Zijn we laks in onze inzet om de hele wereld het evangelie te verkondigen? Wij doen al 144 jaar zendingswerk. Zijn we bereid om onze stap te vergroten en onze visie te verbreden? Hij vroeg ons ook om onze pas te versnellen, om samen te werken aan de opbouw van de kerk en het Koninkrijk van God. Afgelopen juni herhaalde president Thomas S. Monson precies dezelfde boodschap aan de leden van de kerk. Onze president zei: de tijd is nu aangebroken voor de leden en zendelingen om de handen ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te werken en zielen tot hem te brengen. Hij heeft ons de middelen gegeven om op talloze manieren zendingswerk te doen. En hij zal onze inzet zegenen als wij in geloof zijn werk uitvoeren. Broeders en zusters, het is goed om na te denken over de leringen van de profeten van Joseph Smith tot nu. Ze hebben de leiders en de leden van de kerk aangemoedigd en opgeroepen om de boodschap van het herstelde evangelie ijverig aan alle kinderen van onze hemelse Vader over de hele wereld te verkondigen. Mijn boodschap vandaag is dat de Heer zijn werk werkelijk bespoedigt. In onze tijd kan dat enkel als elk lid van de kerk de waarheden van het herstelde evangelie van Jezus Christus met liefde uitdraagt. We moeten samenwerken met onze 80.000 voltijdszendelingen. U kunt informatie over dit grote werk en vooral over de taak van ring- en wijkraadsleden op de website Het Heilswerk Bespoedigen op LDS.org vinden. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste actieve leden van de kerk willen dat hun dierbaren en zelfs onbekenden meegenieten van de zegeningen van het evangelie. Maar we weten ook dat veel leden aarzelen om zendingswerk te doen en het evangelie te verkondigen om twee fundamentele redenen. De eerste is angst. Veel leden bidden zelfs niet om mogelijkheden om het evangelie uit te dragen, omdat ze bang zijn dat ze dan goddelijke ingevingen zullen krijgen om iets te doen waar ze zichzelf niet toe in staat achten. De tweede reden is een misvatting over het begrip zendingswerk. We weten dat wanneer iemand in de avondmaalsdienst een toespraak houdt en begint met: vandaag wil ik het over zendingswerk hebben. Of zelfs wanneer ouderling Ballard in de algemene conferentie hetzelfde zegt, sommigen van u misschien denken: oh nee, niet nog eens. We hebben dit eerder gehoord. We weten dat niemand zich graag schuldig voelt. Misschien denkt u dat u gevraagd wordt om onrealistische dingen te doen in uw omgang met vrienden en buren. Ik zal met de hulp van de Heer alle angst wegnemen die u of onze voltijdszendelingen misschien hebben over het uitdragen van het evangelie. Besluit te doen wat Jezus Christus van ons heeft gevraagd. De Heiland heeft gezegd: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Broeders en zusters, angst zal plaatsmaken voor geloof en vertrouwen als leden en voltijdszendelingen in gebed neerknielen en de Heer om mogelijkheden tot zendingswerk vragen. Vervolgens moeten we ons geloof tonen en zoeken naar mogelijkheden om het evangelie van Jezus Christus aan de kinderen van onze hemelse Vader te verkondigen. Dan zullen die mogelijkheden zeker komen. Deze kansen zullen nooit een geforceerde of onnatuurlijke reactie van u vereisen. Ze zullen het natuurlijke gevolg zijn van onze liefde voor onze broeders en zusters. Wees gewoon positief ingesteld. Dan zullen de mensen die u spreekt uw liefde voelen. Dat gevoel zullen ze nooit vergeten. Ook al zijn ze op dat ogenblik misschien nog niet klaar om het evangelie te aanvaarden. Ook dat kan in de toekomst veranderen, als hun omstandigheden veranderen. We kunnen niet mislukken als we ons best doen in dienst van de Heer. Hoewel iemands keuzevrijheid het resultaat bepaalt, is het onze taak om het evangelie te verkondigen. Vertrouw op de Heer. Hij is de goede herder. Hij kent zijn schapen. En zijn schapen kennen zijn stem. En in deze tijd is de stem van de goede herder uw stem en mijn stem. En als we niet ijverig werkzaam zijn, zullen velen die naar de boodschap van de herstelling zouden luisteren die kans niet krijgen. Het hangt eenvoudigweg af van ons geloof en onze inspanningen. De beginselen zijn vrij eenvoudig. Bid, zowel individueel als in gezinsverband, om mogelijkheden tot zendingswerk. De Heer heeft in de leer en verbonden gezegd dat er veel mensen zijn die alleen van de waarheid worden afgehouden omdat ze niet weten waar die te vinden is. U hoeft niet vlot of een welbespraakte overtuigende onderwijzer te zijn. Als u liefde en hoop hebt, belooft de Heer u dat als u uw stem tot dit volk verheft en de gedachte die hij in uw hart zal leggen uitspreekt, u niet zult worden beschaamd tegenover de mensen. En het zal u op het moment zelf worden ingegeven wat gij zult zeggen. Predik mijn evangelie leert ons, er gebeurt niets in het zendingswerk totdat we iemand vinden om te onderwijzen. Praat iedere dag met zoveel mogelijk mensen. Het is begrijpelijk dat u wat terughoudend bent om met mensen te praten, maar u kunt om het geloof en de kracht bidden om moedig uw mond te openen en het herstelde evangelie te verkondigen. Einde citaat. Voltijdszendelingen, jullie moeten dagelijks meer mensen aanspreken als jullie meer willen onderwijzen. Dat is altijd de opdracht van de Heer aan zendelingen geweest. De Heer kent ons. Hij weet dat we moeilijkheden hebben. Ik besef dat sommigen onder u zich zwaar belast voelen. Maar ik bid dat niemand het een last vindt om het evangelie op een normale, aangename manier te verkondigen. Het is eerder een voorrecht. Er is geen grotere vreugde in het leven dan ijverig werkzaam te zijn in dienst van de Heer. De sleutel is om door God geïnspireerd te worden. Dat u hem om leiding vraagt en dan doet wat de Geest u ingeeft. Het kan voor leden een beangstigende gedachte zijn te menen dat ze er in het heilswerk alleen voor staan. Maar als ze het als een uitnodiging beschouwen om de Heer te volgen, door zielen tot hem te brengen die door voltijdszendelingen onderwezen kunnen worden, werkt dat inspirerend, verkwikkend en opbouwend. We vragen niet dat iedereen alles doet. We vragen alle leden eenvoudigweg om te bidden En we weten dat als elk lid, zowel jong als oud, tussen nu en kerstmis, die ene de hand zou reiken, miljoenen de liefde van de Heer Jezus Christus zouden voelen. En wat een geweldig geschenk is dat aan de Heiland. 6 weken geleden ontving ik een brief van de familie Munns uit Florida. Een familie die veel zendingswerk doet. Ze schreven: beste ouderling Ballard, een half uur na de wereldwijde satellietuitzending over het om het heilswerk te bespoedigen, hielden we onze familiezendingsraad. We waren erg enthousiast dat onze kleinkinderen, die in hun tienerjaren zijn, mee wilden doen. We melden met enige trots dat we het aantal onderzoekers van onze familie sindsdien hebben verdubbeld. Onze kleinkinderen hebben hun vrienden mee naar de kerk genomen. We hebben minder actieve vrienden in de avondmaalsdienst gehad. En enkele nieuwe kennissen hebben toegezegd de zendelingenlessen te zullen volgen. Een van onze minder actieve zusters kwam terug naar de kerk en bracht zelfs nieuwe onderzoekers met zich mee. Niemand heeft de uitnodiging van de zendelingenlessen te volgen afgeslagen. Wat is dit een opwindende tijd om lid te zijn van deze kerk? Einde citaat. Geef gehoor aan de ingevingen van de Geest. Smeek de Heer in vurig gebed. Doe wat u kunt om de geweldige boodschap van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Ik citeer Clayton Christensen, een broeder die ook een succesvolle zendeling is. Telkens als u iemand figuurlijk gesproken bij de hand neemt en hem of haar aan Christus voorstelt, zult u voelen hoeveel de Heiland van u houdt en hoeveel hij van de persoon houdt wiens hand u vasthoudt. Mogen God u zegenen, broeders en zusters, dat u grote vreugde mag vinden in de wonderen die door uw geloof tot stand komen. In het 7e hoofdstuk van Moroni lezen we: en Christus heeft gezegd, indien gij geloof in mij hebt, zult gij macht hebben om alles te doen wat ik raadzaam acht. Want het is door geloof dat wonderen worden verricht. En het is door geloof dat engelen verschijnen en de mensen dienen. Daarom, indien die dingen zijn opgehouden, wee de mensenkinderen, want het is wegens ongeloof en alles is te vergeefs. Ik kan uit eigen ervaring getuigen dat de Heer uw gebeden zal horen en dat u nu en in komende dagen, jaren, veel mogelijkheden zult hebben om het evangelie van Jezus Christus aan de dierbare kinderen van onze hemelse Vader te verkondigen. President Monson, we hebben geluisterd. We zullen alle op zoek gaan naar die ene. Het is mijn gebed dat we allemaal de vreugde van het zendingswerk mogen voelen. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij komen voor u met dankbaarheid in ons hart. Voor de geïnspireerde instructie die wij hebben ontvangen. Van profeten, zieners en openbaarders. En van uw dienstknechten. We zijn dankbaar, Vader. Voor de geest die we hebben gevoeld. Die ons heiligt. We zijn dankbaar voor het herstelde evangelie van Jezus Christus. Voor begrip van u en van de gave van uw geliefde zoon en de kracht van zijn verzoening in ons leven. We bidden dat als wij hier weggaan, dat we vervuld zullen zijn van geloof, hoop en liefde. En dat we gehoor zullen geven aan de woorden van de profeten. Dat we het geloof zullen hebben om in heiligheid voor u te handelen. Dat we getrouw mogen zijn in het verspreiden van het evangelie in de hele wereld. We bidden dat we getrouw mogen zijn in het nakomen van onze verbonden en sterken van onze gezinnen. En dat zeggen we nederig in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd semi.
Dit was een uitzending van de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een familiekoor uit de ringen Roy, Keynesville, Hooper en West Haven, Utah.
This broadcast has been furnished as a public service.
Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.